waren bij Hebreeën 5 gebleven. Als iedereen dat erbij pakt, was ook al aangekondigd. En het idee zou zijn om dan te kijken of we tot 7 vers 10 zouden kunnen komen.
We waren toch bij 5 vers 11?
We zijn bij 5 vers 11, ja. Hebreeënbrief, geschreven door Paulus of een andere apostel, is niet helemaal duidelijk, maar het zou goed Paulus kunnen zijn. Wat als thema heeft om aan te geven waarom het christelijk geloof, dat wat we in de Heer Jezus hebben, meer en beter en hoger is dan dat wat in het Joodse geloof, Joodse denken, Joodse systeem te vinden is. Geschreven aan de Hebreeën. Hebreeën is een ander woord voor mensen uit Israël. Abraham werd al de Hebreër genoemd. Dus het zijn de gelovigen die in Israël uit de Joden leefden. Waarschijnlijk voor de val van Jeruzalem, dat er nog een tempel was. En veel van die Joden die christen geworden waren, die hadden blijkbaar de tweestrijd of zij nu wel of niet in het christelijk geloof het echte gevonden hadden. Omdat ze in het Jodendom hadden ze de tempel, hadden ze de rituelen, hadden ze zoveel zichtbare tekenen. En dat ze eigenlijk aan het twijfelen waren van, hebben we de goede keus gemaakt? Nou, en dan schrijft, voor het gemak noem ik even Paulus, schrijft Paulus een brief. En daarin gaat hij uitleggen dat wat wij als christenen hebben zoveel meer is dan dat wat er in het oud-testamentische geloof in het Jodendom te zien is. Hoofdstuk 1 ging over de Heer Jezus die meer is dan de engelen, groter dan de engelen. Hoofdstuk 2 staat in, de Heer Jezus is groter dan de mensen. Hij is lager dan de mensen geworden, maar hij is uiteindelijk ook verheerlijkt als mens, hoger dan de engelen geworden. Hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de Heer Jezus hoger is dan Mozes. En in hoofdstuk 4 hebben we gezien dat hij hoger is dan Jozua. En dan komen we nu in hoofdstuk 5. Dat eerste stuk hebben we al besproken. Zijn we beland bij vers 10. Waar staat dat de Heer Jezus door God begroet is als hoge priester naar de orde van Melchizedek. En toen hebben wij vorige keer een punt achtergezet. Dan gaan we nu verder. En dan zou je verwachten dat wij over Melchizedek gaan spreken. Over Melchizedek hebben wij heel veel te zeggen. Sterker, dat schrijft Paulus ook in vers 11, dat Paulus heel veel over Melchizedek te zeggen heeft, maar dat hij dat nog niet kan doen. Dat komt overigens later in de brief, in hoofdstuk 7. Dan gaat hij de draad oppakken. Dus eigenlijk wat je ziet vanaf 5 vers 11 tot aan het einde van hoofdstuk 6 is een soort tussenzin. Die hebben we al vaker gehad in de Hebreeënbrief. In vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 3 vers 7 tot en met 4 vers 13 was ook een lange tussenzin. En nu komt weer een tussenzin. Dus voordat hij verder gaat om te spreken over Melchizedek, komt er eerst een soort uiteenzetting over een aantal andere zaken. En in hoofdstuk 7 pakt hij de draad weer op. En dan 7, 8, 9 en 10, dat zijn vier hoofdstukken achter elkaar, waarin hij gaat uitleggen wat het priesterschap van de Heer Jezus inhoudt. Nou, 5 vers 11, over hem, dat is Melchizedek, hebben we veel te zeggen. En dan zegt hij erachter dat ook moeilijk te verklaren is. Nou, niet zozeer moeilijk te verklaren dat het niet in woorden uit te drukken is. Dat doet hij ook nog, gewoon in hoofdstuk 7. Maar moeilijk uit te leggen omdat er iets met de lezers, de luisteraars in die tijd was. Er staat achter omdat u traag bent geworden in het horen. Dus blijkbaar kun je op geestelijk gebied een soort geestelijke traagheid ontwikkelen. En met die geestelijke traagheid, die kan je dus verhinderen om te begrijpen wat de Bijbel echt zegt. Nou, dat was hier aan de hand bij die Hebreeën. Daar zegt Paulus dat van, dat ze traag waren geworden. En dan zegt hij in vers 12, zegt hij daarachter, immers, terwijl u gezien de tijd leraars behoorden te zijn. Met andere woorden, van ze waren misschien al 30 jaar christen. Als je aanneemt dat de eerste Joodse gelovigen op de Pinksterdag tot geloof kwamen door de prediking van de apostelen, 30, 35 na Christus. En we zitten nu tussen 60 en 65 na Christus. We waren er al gelovigen bij die al pak een beetje 30 jaar christen waren. En dan zegt de schrijver van eigenlijk hadden jullie leraars moeten zijn. Jullie hadden zo gegroeid moeten zijn in de dingen van God, dat ik dit niet hoefde uit te leggen. En nu moet ik jullie eigenlijk toespreken als een soort beginnelingen. Je zal zo meteen het beeld van melk noemen, dus een soort geestelijke zuigelingen. Ik sta hier met mijn doos met vast voedsel over Melchizedek, maar jullie kunnen het niet verteren. Jullie hebben je zinnen niet geoefend om deze dingen te begrijpen. En dat neemt hij ze kwalijk. Gezien de tijd had u leraars moeten zijn, maar u hebt weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En u bent geworden als zij die melk nodig hebben. Dus eigenlijk zegt de schrijver hier van, ik moet weer helemaal terug naar af. Ik moet weer terug naar het allereerste begin van wat het is om christen te zijn, wie de Heer Jezus is, wie Gods geest is, wat het werk van vergeving is, van redding, van behoudenis, dat je met de doop, zoals de Pinksterdag, ook afzondert van het Joodse volk en als het ware iets nieuws geworden bent uit de Joden en uit de volken. En dat is de beschuldiging die Paulus bij zijn spreken hier tussendoor noemt. U bent geworden als zij die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Nou, op zich, er zijn natuurlijk verschillende plekken in de Bijbel waar het evangelie en de Bijbel als melk wordt genoemd. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, daar staat een soort gelijke passage. In 1 Korinthe 3, daar zegt Paulus, en ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot kleine kinderen in Christus. Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen. Ja, dat kunt u nu ook niet, want u bent nog vleeselijk. 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. Dus daar staat hetzelfde. Daar zegt Paulus van, ik heb vast voedsel voor jullie, maar helaas moet ik jullie voeden met melk, zoals zuigelingen. Jullie zijn niet gegroeid, jullie zijn nog niet volwassen geworden in geloof. Maar zat er wel een verschil in tussen wat er bij de Hebreeën en bij de Korintiërs aan de hand was. Die Korintiërs die hadden als probleem dat ze vleeselijk waren geworden, staat erachter. Ze hadden geestelijke gaven ontvangen en ze waren daar net als kinderen mee aan het pronken en aan het spelen, zonder eigenlijk te letten op de gever van die gaven. In Hebreeën 3 was het probleem een ander probleem. Het waren Joodse christenen die eigenlijk terugvielen in het Jodendom en zich verwonderden en verbaasden in alle rituelen die verbonden waren met het priesterschap, met de tempel en met het Joodse geloof. In beide gevallen is de consequentie hetzelfde, namelijk dat de Heer Jezus uit beeld is. En dat ze niet begrepen wie de Heer Jezus ten diepste was en dat ze andere en verkeerde prioriteiten hadden in hun leven. Nou, dat vaste voedsel, dat is dus bijvoorbeeld Hebreeën 7, waar we het zometeen een begin mee maken over Melchizedek. Dat is echt ja, geen makkelijke kost. Dat is de boerenkool van de Bijbel, zo zou je het kunnen zeggen. Hier moet je dus even op kouwen. Maar er zit ook een hele grote diepte in en een heel groot belang. En de melk van de Bijbel, ja, dat is eigenlijk het hele simpele evangelie van als je belast bent met zonde, kom bij de Heer Jezus en je zonden worden je vergeven. Dat is het allereerste wat je doet als je tot geloof komt. En vervolgens dat je laat dopen, is ook het eerste wat je doet als je tot geloof komt. Als je christenen vandaag de dag vraagt, wat houdt het in dat de Heer Jezus dat je de Heer Jezus kent? Ik denk dat 9 van de 10 christenen antwoord dat mijn zonden vergeven zijn. En wat nog meer dan? Nou ja, dat ik in de hemel kom. En wat nog meer dan? Nou, dan moet er heel diep nagedacht worden en dan komt er vast nog iets. Dat God altijd bij me is, of mijn herder is. Maar dat is eigenlijk allemaal melk. Dat is allemaal het begin van het evangelie. Dat is nog niet het vaste voedsel. Dat heeft nog niks te maken met wie de Heer Jezus is en onze positie in Christus. Nou, als we even teruggaan naar de tekst. Dan staat er in vers 13. Want ieder die melk gebruikt, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een klein kind, maar het vaste voedsel is voor volwassenen die door de gewoonte hun zinnen hebben geoefend. Ja, als je melk gebruikt, dat is net met baby's, dan kunnen ze die boerenkool dus niet verdragen. Dat wil nog niet. En die boerenkool, daar zit, ja, ik wil niks ten nadele van moedermelk, maar er zit toch meer smaak aan. En alle vaste voedselgerechten zit meer variëteit aan dan gewoon melk. Ik ben zelf een fervent gebruiker van, een groot verbruiker van Brinta des ochtends. Maar in de avond neem ik wel degelijk vast voedsel. Maar als je alleen maar melk eet, of alleen maar Brinta, de hele dag, heel het jaar, is een beetje eentonig en dan mis je toch ook nog iets. En eigenlijk probeert de schrijver dat hier duidelijk te maken, dat er meer is dan het hele simpele wat gaat over zonder vergeving. En er staat dat als je melk gebruikt, ben je onervaren in het woord van de gerechtigheid. Dat is een bijzondere uitdrukking. Het woord van de gerechtigheid. Wat zou dat betekenen? Ja, dat is verschillend over gedacht. Maar dat zou kunnen slaan op natuurlijk de rechtvaardiging van het geloof. Hè, dat wij gerechtvaardigd zijn. Past niet helemaal in deze brief, is meer de brief aan de Romeinen. Maar het zou ook iets te maken kunnen hebben met wat je bijvoorbeeld vindt in Johannes 16 vers 10. Over wat de Heilige Geest doet. In Johannes 16 vers 8, de staat van de Geest. Dat hij de wereld zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En in vers 10 staat er van die gerechtigheid, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. Dat wil zeggen, die gerechtigheid, die wordt verbonden daar met de positie van de Heer Jezus in de hemel. En je zou kunnen zeggen dat dat de kern is van de Hebreeënbrief. Namelijk dat de Heer Jezus niet langer een verlosser is die alleen maar op aarde priesterdienst heeft verricht op het kruis van Golgotha om onze zonden te verzoenen, maar dat hij nu een priester is in de hemel, in het hemelse heiligdom, onzichtbaar hier, maar aanwezig bij God in het heiligdom, en dat dat iets is waar maar heel weinig christenen weet van hebben. Er staat een tekst in het Oude Testament in Psalm 115, dat de hemel van de Heere is, en dat hij de aarde aan de mensenkinderen heeft gegeven. Nou, dat is een mooie tekst, maar voor het Nieuwe Testament klopt hij niet meer. En dat is precies de kern van wat het christelijk geloof inhoudt. Want je zou kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament is niet langer de aarde aan de mensenkinderen gegeven, maar God de Geest woont op de aarde, in christenen, in de gemeente. Dus God woont op de aarde. En God woont niet meer alleen in de hemel, want er is nu ook een mens in de hemel. De mens, Jezus Christus, die als hoge priester nu al aan de rechterhand van God in de hoge is. En dat is eigenlijk de kern van wat het evangelie van het christelijk geloof ten diepste inhoudt. En dat heeft veel meer dan alleen maar zonder vergeving. Dit gaat erover dat God, de Geest, in ons woont, ons leidt. Dat we verzegeld zijn met Gods Geest. Dat we, als het ware, het onderpand is van onze toekomst straks in de heerlijkheid. En het andere is dat de Heer Jezus nu als mens voor ons in de hemel is en daar hoge priesterdienst verricht. En dat dat iets is wat zo bijzonder en zo heerlijk is, dat Paulus daar straks heel wat vast voedsel, wat boerenkool zo gezegd, aan zal gaan wijden. Het hele priesterschap van de Heer Jezus. Nou, dat zijn dus volwassenen in het geloof. Dat vind je op verschillende plaatsen in de Bijbel, het beeld van geestelijke groei. Net als een mens word je ooit geboren als baby. Nou, dat kan je ook zeggen dat je geestelijk bij je bekering geboren wordt, word je wedergeboren. Dan ben je een geestelijke baby. Pal na je bekering heb je voedsel nodig. Nou, wat kan je dan verdragen? Melk. Je geeft een baby melk en een geestelijke wedergeboren baby geef je ook melk. Het simpele evangelie. Maar als je opgroeit, dan is de bedoeling dat je vast voedsel tot je gaat nemen. En naar een ander soort voeding komt, dat je door je zinnen geoefend hebt om ook het goede als het kwade te onderscheiden. Het laatste vers van hoofdstuk 5. Dat je geoefend bent in het begrijpen van de Bijbel en dat wat in vers 11 staat niet langer op je van toepassing is. Dat je traag bent geworden in het horen. Maar dat je...
Ja? Maak jij op dat melk inhoudt de boodschap van vergeving der zonden?
Nou, op zich, de vergeving van zonde, En dan bedoel ik het over het simpele evangelie van ik was een zondaar en mijn zonden zijn vergeven, ik ben tot God gekomen. Dat is de eerste stap als je tot geloof komt. Dat staat zometeen ook wel in vers 6 vers 1 komen we het ook tegen, wat het begin van het evangelie is. Maar dat is iets wat elke christen weet. Maar het gaat eigenlijk nog over mij. Hè, wat ik ontvangen heb, wie ik was en wat God van mij gemaakt heeft. Hè, of wat ik niet meer had. Ik was zondig en nu ben ik niet meer zondig. Dat is niet het volle evangelie. Het evangelie, als je gewoon de brieven leest, dat gaat nog vele malen verder. Petrus schrijft ook over de onvervalste melk waar we naar mogen, van het woord van God waar we naar mogen verlangen. Dus er wordt ook een ander beeld van de melk gebruikt. Maar het beeld van de geloofsgroei is dat je met de simpele dingen, dat sommigen daar tevreden mee zijn en dat er ook vast voedsel is waar men niet aan toekomt. En het is in dit geval gaat het over Melchizedek. En Melchizedek is verbonden met onze positie in Christus in de hemel. Het hele priesterschap van de Heer Jezus en het priesterschap wat wij in hem hebben. En daar doelt die schrijver nu op. En dat, in hoofdstuk 6 gaan we dat nog wel iets uitwerken. Het is in ieder geval wel gerelateerd aan de ervaring. Want veel christenen die weten niet zo heel veel meer te vertellen over wat geloven inhoudt en redding en verlossing dan dat hun zonden vergeven zijn. Misschien dat in andere gebieden van de wereld iets anders op de voorgrond staat. In ieder geval in Nederland, in een Calvinistische achtergrond, is dat God je vergeven heeft een van de meest voor de hand liggende dingen die dan genoemd wordt. Overigens is dat ook een heel diepzinnig iets, want in hoofdstuk 1 waren we begonnen met die zeven heerlijkheden van de Heer Jezus. En één daarvan was dat hij het was geweest die de zondevergeving tot stand gebracht heeft. In vers 3. De reiniging van de zonde. Dus het aspect wat daaraan zit, dat de Heer Jezus dat gedaan heeft, is desalniettemin heel hoog. Vraag is alleen van als je al zegt van oké, ik was een zondaar en nu zijn mijn zonden vergeven. Of je ook stilstaat bij de Heer Jezus, wat een persoon dat geweest is die dat heeft kunnen doen. En waarom hij dat heeft kunnen doen. En waarom hij geschikt was om dat te doen. En wat het hem gekost heeft om dat te doen. Dat zijn allemaal aspecten die al een stap dieper gaan dan het hele vraag van oké, ik was een zondaar en nu ben ik verlost.
Ik bedoel je eigenlijk van de focus van op jezelf in het begin gaat meer naar wie is de Heer Jezus, wie is God, als je goed in geloof.
Ja, zo zou het kunnen zeggen. Net als kleine kinderen zijn vooral met zichzelf bezig. En pas als je groter wordt, dan ga je ontdekken dat je ook anderen zijn en daar een relatie mee hebt.
Een relatie is dat anders.
Ja. En dat vind je in het geloof ook. In het begin ben je als kind ben je heel erg bezig met jezelf. En dan later andere dingen. En Johannes 2, daar heb je die geestelijke groei van kinderen, jongelingen en vaders. En van die kinderen wordt dan op een gegeven moment gezegd, in Johannes 2 vers 12. Ik schrijf u kinderen omdat uw zonden u vergeven zijn te willen van zijn naam. Dus dat is het kenmerk wat daar genoemd wordt. Zonder vergeving, waar die kinderen dan mee wat als het ware hun niveau was van het evangelie. Terwijl er nog heel veel andere aspecten zijn die dan later genoemd worden.
2 vers 1.
Ja. Nee, 2 vers, vers 12. Ja. Terug naar hoofdstuk 5. In ieder geval vraagt het geestelijke oefening en inzicht en groei en ontwikkeling om de Bijbel te begrijpen. Om te begrijpen wat er ten diepste gebeurd is op het kruis van Golgotha. Om ten diepste te begrijpen. Om ten diepste te begrijpen wie de Heer Jezus is en wat hij gedaan heeft voor ons. En nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaat hij dat nog wat toelichten. Want het was wel heel bijzonder aan wie hij dat schrijft. Want het waren natuurlijk Joodse christenen. Dus mensen die gepokt en gemazeld waren in het Joodse geloof. Volgens christen geworden waren. En dan zou je zeggen van ja, dat zijn toch wel de mensen die met de wet zijn opgegroeid. En die zouden dat toch wel moeten weten. 6 vers 1. Laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene. Ja, wat is dit? Het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene. Wat houdt dat in? Nou, dit is waar die Joodse christenen blijkbaar mee bezig waren. Ze waren bezig met de woorden van het begin, het simpele evangelie. Tegenwoordig heb je allemaal kerken, die noemen zich het volle evangelie. Die hebben veel meer dan het simpele evangelie. Of het volle evangelie en echt het volle evangelie is maar even de vraag. Maar in ieder geval, wat hier staat, is dat je begint met iets, het begin van Christus, maar dat dat niet alles is. Vanochtend is er verwezen bijvoorbeeld naar in de verkondiging naar de doop van Johannes en ook de doop die de Heer Jezus gedoopt heeft. Dat was een doop die je zou kunnen kenmerken als het begin van Christus. Dat was de dienst van de Heer Jezus en van Johannes de Doper in de tijd van de evangelie, toen als het ware nog een, ik zou bijna zeggen, een oud-testamentisch evangelie gepredikt werd. De koning komt eraan, bekeer je, voeg je bij diegene die de koning verwachten en dan zal het rijk van vrede aanbreken. Als de Heer Jezus gestorven is en opgestaan, dan komt er een heel nieuwe dimensie aan het evangelie. Het is eigenlijk een beetje wat er in Johannes 14 staat. Johannes 14 vers 1, dat is de avond voordat de Heer Jezus overgeleverd wordt. Dan zegt de Heer Jezus, laat uw hart niet ontroerd worden. En zo meteen zegt hij iets over het vaderhuis, wat we ook heel goed kennen. Maar er staat een zinnetje in, ertussenin. U gelooft in God, gelooft ook in mij. En dat is precies de overgang van het oud-testamentische evangelie naar het nieuw-testamentische evangelie. In het Oude Testament ging het om geloof in God. Je bent als mens hier op aarde en God is in de hemel. Wij zijn als mensen die tot God naderen. En daarvoor hebben we een priester nodig die namens ons als het ware met offers en met allerlei rituelen die tempel binnengaat om die toegang tot God te openen. Maar de Heer Jezus zegt, die tijd is voorbij in bepaald opzicht, want vanaf vandaag mag je ook in mij geloven. Niet tegenover God, maar geloven in mij als degene die de weg is naar de Vader. En dat is het christelijk geloof, waarin het niet zozeer via priesters mensen tot God komen, maar waarin God in de Heer Jezus Christus, in God de Zoon, tot ons is gekomen. En ons geloof is niet alleen in de grote, almachtige, ik zou bijna zeggen de onpersoonlijke God van de schepping, maar in een hele persoonlijke Vader die in zijn Zoon Jezus Christus tot ons gekomen is en die wij in Jezus Christus mogen kennen. En daarom zegt, terug naar Hebreeën 6, schrijf er ook, van het woord van het begin van Christus, je zou kunnen zeggen, is een beetje het evangelie van discipelschap en van het koninkrijk, wat in de evangelie, een heel groot deel in de evangelie staat. Dat is niet fout, maar het is een evangelie wat een context heeft in de overgangstijd van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Dat leert heel veel over discipelschap, maar dat leert nog maar heel weinig over wat het is dat de Heer Jezus voor ons in de hemel aan de rechterhand van de troon van de Vader is. En wat Hij daar doet. En hoe onze relatie met God en met de Vader is. Daarom zegt hij ook voortgaan tot het volkomene. En dan zegt hij tussen haakjes, er komt een soort tussenzin komt er dan in. Zonder opnieuw een fundament te leggen. En dat fundament wordt dan beschreven van bekering van dode werken, van geloof in God, een leer van reinigingen, van handoplegging, van dode opstanding en van eeuwig oordeel. Nou, dit is dat, mag ik zo zeggen, misschien wel een beetje melk. Dit is het oud-testamentische evangelie. Dit zijn allemaal dingen die je al leest in het Oude Testament. Die vind je ook in de evangelie terug, maar die reiken nog niet tot de hoogte van de zegeningen die wij in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Bekering van dode werken. Dat die dode werken, dat is wel interessant, dat die uitdruk wordt later nog genoemd in 9 vers 14. Daar wordt ons geweten gereinigd van dode werken. En daar staat het in verband met het Levitische priesterschap. Eigenlijk zou je kunnen zeggen wat hier staat. Dit is het Oude Testament wat zich een hoogtepunt vindt in de priesterdienst, in het evangelie van een mens kan door middel van priesters tot God komen, door middel van een zichtbare bemiddeling. Nou, die dode werken van het priesterschap van het Oude Testament, die mag je laten rusten. Dat is Oude Testament, maar het is niet het hoogste van het Nieuwe Testament. Wij hebben ook een priester, maar niet in Jeruzalem. Wij hebben een priester in het heiligdom in de hemel. een leer, vers 1 nog steeds, van geloof in God. Is hetzelfde wat we in Johannes 14 al hadden. U gelooft in God. In het Oude Testament geloofde men in God. Beetje abstract, algemeen. Of de God van Israël. Maar in ieder geval een God van afstand. En nog niet, u gelooft in mij, in de Heer Jezus Christus. Dit is eigenlijk nog de overgang tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Een leer van reinigingen, wassingen. Dat wat de Joden allemaal deden om in lijn met het Oude Testament om hun uiterlijk te reinigen. Maar wil niet zeggen dat ze innerlijk gereinigd waren. Handoplegging, ook iets wat in de priesterdienst een centrale rol speelde. Je legt je handen op de kop van zo'n offerdier. En daardoor werden jouw zonden, gingen over op dat dier. Of werd je gezegend door het dier. Van dodenopstanding. Nou, dodenopstanding is ook iets oud-testamentisch. Dat vind je in het Oude Testament bij Daniel. Hè, de opstanding ten leven, ten oordeel. Maar één algemene opstanding. Dat zie je bijvoorbeeld heel mooi terug als Johannes 11, Lazarus overleden is. Dan komt de Heer Jezus daar en dan gaat hij een soort theologisch gesprek aan met Martha. En Maria die huilt gewoon uit en dan gaat de Heer met haar meehuilen. Maar Martha heeft de Heer een soort theologisch gesprek mee. En dan zegt Martha ook van ja Heer, ik weet dat er straks een opstanding van de doden komt. Dat is gewoon oud-testamentisch Joods geloof. En van eeuwig oordeel. Ook dat vind je in het Oude Testament, dat God een God is van oordeel. Maar als je dit samen neemt, dan kun je nog niet zeggen, dit is het Nieuwtestamentisch evangelie. Dit is iets wat als het ware de Joodse christenen met de paplepel was ingegoten, wat ze geleerd hadden toen ze op de Torahschool zaten, wat nog steeds waar is, maar wat als het ware de kleuterschool is, als we het vergelijken met dat wat je in Christus hebt ontvangen, en wat je in Christus bent en wat we van de Heer Jezus en van God echt kunnen begrijpen. En dan zegt hij er nog achter, Paulus, en dit zullen we doen. We zullen voortgaan tot het volkomene, als God het tenminste vergunt. Dus ik ben nog niet klaar met deze brief. Ik ga nog dat extra stapje aan jullie geven. En dan komen een paar hele favoriete versen. Dat zijn de versen die ook in hoofdstuk 10 soortgelijk staan. Ik zal ze eerst lezen, vers 4. Het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Dat staat in hoofdstuk 10, had een soort gelijke passage. Hoofdstuk 10, vers 29. Hoeveel zwaarder straf meent u zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onheilig geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Nou, dit zijn versen waar heel wat christenen piekerend en tobbend bij gestopt zijn. En vervolgens denken van wat moeten we hier nou mee? Is dit wat onze toekomst is? Is dit hoe wij in angst moeten leven? Nou, om te beginnen is het goed om te kijken dat je in vers 4 niet het woordje ons staat. De hele tijd staat er ons. Vers 6, vers 1 laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot volkomene. Vers 3, dit zullen wij doen. En dan staat er in vers 4 niet het is onmogelijk dat wij die eens verlicht zijn geweest. Nee, dat hen die eens verlicht zijn geweest. Dus Paulus spreekt om te beginnen al niet over de lezers van de brief. Als we even verder gaan, dan staat er in vers 9 eigenlijk het hele stuk op die lezers niet van toepassing is. Want daar zegt hij, geliefden, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen. Met andere woorden, de lezers van deze brief, je mocht die woorden wel lezen, maar het ging niet over hen. Het was een waarschuwing. Maar zij vielen zelf niet in die categorie. En dan komen we natuurlijk bij de vraag van wat dit dan betekent. Hè? Wat zijn dit dan voor mensen? Waar gaat dit over? Het is onmogelijk dat hen die eens verlicht zijn geweest, en dan gaat het verder, en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering. Het gaat hier dus over mensen die zich bekeerd hadden, kennelijk afgevallen zijn en vervolgens opnieuw willen bekeren. Er staat niet dat zij zich niet kunnen bekeren. Dat staat er niet. Er staat alleen dat je als dienaar, als evangelist, geen nieuwe boodschap te vertellen hebt aan zulke mensen. Die hebben zich alles bekeerd, die kennen het evangelie. Dus wat voor nieuw evangelie moet je ze dan alsnog vertellen dat ze zich weer zouden bekeren? Ze zijn als het ware al volledig onderricht over wie de Heer Jezus is, dus je kunt ze niet vernieuwen tot bekering. Maar over wie gaat het dan? Gaat het hier over christenen? Gaat het hier over ongelovigen? Of gaat het hier over nog wat andere? Wat ik zelf denk, is dat het hier gaat over Joodse mensen. Dat is de hele context van de Hebreeënbrief. Die als het ware onder de indruk waren van het evangelie van de apostelen. En die zeiden van oké, dit is de Messias. Wij gaan achter de Messias aan. Wij volgen hem. We willen deze Messias dienen. Hij is de Christus die zou komen. En na een tijdje ontdekten ze dat ze toch wel de rituelen van het Jodendom en van de tempeldienst misten. En dat ze op een gegeven moment zeiden van nou, bij nader inzien heb ik mij toch vergist. Bij nader inzien geloof ik toch niet dat Jezus de Messias is. Bij nader inzien bekeer ik mij weer terug tot het Jodendom. En daarom staat er ook dat ze in vers 6 dat ze voor zichzelf de Zoon van God kruisigen. Ooit was de Heer Jezus gekruisigd door de Joodse leiders. En natuurlijk met de heidenen, de Romeinen waren er ook bij. Maar de Joodse leiders die zeiden wij hoeven hem niet. Wij geloven niet dat hij de koning is. Kruisig hem. En op het moment dat je als Jood eerst de Heer Jezus als Messias aanneemt. En een tijdje later hem alsnog afwijst. Dan doe je eigenlijk precies hetzelfde als de Joodse leiders in de evangelie deden. Je kruisigt de Heer Jezus Christus als het ware in je hart nogmaals. Daar gaat het over. Het gaat niet over gelovigen die echt bekeerd zijn, die echt wedergeboren zijn. Het gaat hier over mensen die als het ware onder de indruk waren van dat wat het christelijk geloof te bieden had, maar dan niet met hun hart de Heer Jezus echt hebben leren kennen. En niet met hun hart hun zonde hebben vergeven gezien en hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk vooral naar het uiterlijk hebben gekeken. Dat kun je ook wel zien. Wat zeg je?
Mag ik dat ook vragen?
Ja?
Het zijn allemaal ook woorden zo van mensen zijn verlicht geweest. En mensen zijn deelgenoot.
Ja.
Geproefd. Maar er staat dan wel een deelgenoot van de Heilige Geest geworden zijn.
Ja, ik ga dat nu uitleggen.
Oh.
Ja. Dus, want wat van die mensen staat, dan moet je heel goed kijken wat er staat. Er staat niet, deze mensen, die hebben hun zonde beleden, hun zonden zijn vergeven, en helaas, ze zijn afgevallen van het geloof, en vervolgens, ja, die zonde vergeven wordt teruggedraaid. Dat staat er niet. Dat lezen wij er misschien wel in, maar dat staat er niet. Het gaat hier over mensen die heel dicht bij het evangelie geweest waren, maar er nog niet echt deelgenoot in geweest waren. Kom die teksten nu. Als je kijkt naar het woordgebruik, er staat dat ze verlicht zijn, maar niet dat ze het licht in zichzelf hebben gehad. Er staat dat ze van die hemelse gaven geproefd hebben, maar proeven is nog wat anders dan een hap nemen. Is nog niet eens een slok nemen van die melk, laat staan van het vaste voedsel. En er staat een paar keer. En als je al die termen gewoon nakijkt en kijkt wat hier staat, en dan neem je bijvoorbeeld iemand als een apostel Judas in gedachten. Dan is alles wat hier staat op een apostel Judas van toepassing. Lees maar eens even. Hij is verlicht geweest. Hij heeft 3 jaar lang met de Heer Jezus rondgelopen. De Heer Jezus zegt, je bent licht van de wereld. En hij heeft die overspelige vrouw als het ware vrijgepleit. En die fariseeën zien afdruipen, stond Judas erbij. Die is bestraald geweest door dat licht. Het heeft zijn hart alleen niet bereikt. Hij heeft van de hemelse gaven geproefd. Hij heeft gezien dat de Heer Jezus het brood uit de hemel is, Johannes 6. Hij heeft er zelf nooit van gegeten. Hij is geen deelgenoot geworden aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij is wel deelgenoot van de Heilige Geest geweest. Dat woord deelgenoot betekent metgezel. Betekent dat je dus niet dat je, het is niet het woord voor gemeenschap met de Heilige Geest, de Heilige Geest in je hart woont, maar het is het woord wat als je met iemand samen bent. Nou, Judas was een van degenen die uitgezonden is door de Heer Jezus in tweetallen om in Israël te prediken. En die heeft demonen uitgedreven en die heeft zonden vergeven en die heeft zieken hersteld. Was Judas ook bij. Heeft hij allemaal ervaren. Hij heeft een deel van die tekenen misschien ook wel zelf gedaan. Hij is metgezel geweest van de Heilige Geest, maar die Heilige Geest heeft nooit een plek gekregen in zijn hart. Hij heeft het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd. Het goede woord van God, dat is dus de boodschap die God als het ware gezonden heeft in de Heer Jezus Christus van herstel van alle dingen, de invulling van de profetie uit het Oude Testament, de krachten van de toekomstige eeuw, dat zijn die wonderen, die tekenen van genezingen die je in de evangelie ziet, heeft Judas allemaal meegemaakt. Hij heeft ervan geproefd, hij heeft het meegemaakt en toch zijn hart was boos. En op een goede dag kwam de Satan en die nam zijn hart wat leeg was, waar de geest van God niet woonde, maar wat leeg was, in beslag en hij ging uit en hij verraadde zijn heiland. Eigenlijk is wat hier staat van toepassing op Judas. Want die was er zo dichtbij geweest. Die heeft precies gezien wie de Heer Jezus was. Op die laatste dag heeft hij gedacht, dit is het toch niet. En hij is weer teruggelopen naar de Joodse overpriesters. Hij is afgevallen en het is onmogelijk om hem opnieuw te vernieuwen tot bekering. Niet dat hij zichzelf niet zou kunnen bekeren als hij dat zou willen. Maar je hebt geen andere boodschap te brengen. De boodschap is al gebracht. Je kunt niks nieuws eraan toevoegen. Hij wist alles al. En toch heeft hij gezegd, ik geloof niet, bij nader inzien, dat deze Jezus de Messias is, de Zoon van God. En je kruisigt hem opnieuw, je maakt hem opnieuw te schande. Dus dit is hoe je, volgens mij, deze tekst moet lezen. En hetzelfde vind je in Hebreeën 10. Daar heb je het in de waarschuwing dat je de Zoon van God met de voeten treedt en het bloed van het verbond onheilig acht, is eigenlijk hetzelfde. Het is dat je zo dicht genaderd bent tot het christelijk geloof, het kennis van Christus, tot het deelgenoot worden aan de zegeningen van God zelf in Jezus Christus en dan toch op het laatste moment dat allemaal afwijst. Op het laatste moment dan toch zegt, dit is het niet.
Mag ik nog een vraag stellen?
Ja.
Ik begrijp nog niet helemaal de koppeling van dit laatste stuk met wat we net waar we mee zijn begonnen. In Israël deden dat is een woordje in band. Dus dat slaat terug op het volgaande. De koppeling snap ik nog niet helemaal. Zou je het nog eens kunnen uitleggen? Eerst moeten laten rusten aan de leer van het vergeten van zonden.
Ja. Nou, de koppeling is als volgt. Als we even teruggaan naar de lijn. Dat is dat je de schrijver wil gaan spreken over Melchizedek. Dat is nog even een bridge too far, te ingewikkeld. En dan zegt hij eerst van kijk, je moet je zinnen oefenen om met de echte dingen bezig te zijn om dit te kunnen snappen. Maar dat zijn jullie niet, geachte Hebreeën, want jullie zijn nog bezig met de hele zichtbare dingen. Jullie zijn nog bezig met de tempeldienst. Jullie zijn nog bezig met de vraag van, is het niet beter in Jeruzalem of niet? En daar moet je vanaf. Je moet door de tempeldienst, door die dingen heen gaan kijken naar iets wat onzichtbaar is in de hemel. Wat ik jullie ga uitleggen over die hemelse heiligdom. Als je daarmee bezighoudt, dan heb je die vragen niet meer over dat aardse heiligdom en hoe je om moet gaan met die tempel. En in deze context wijst hij dus op sommigen die zo geobsedeerd waren door die tempeldienst en door het jodendom, dat ze wel gesnuffeld hebben aan het christelijk geloof, maar vervolgens gezegd hebben, nee, dat is het toch niet. En dat gaat hij dus nu uitleggen. Hij gaat zeggen van in vers 7 en 8 heb je eigenlijk de gelijkenis van de zaaier. Hij zegt van kijk, jullie zijn grond, Joodse gelovigen, en daar is de regen van God opgevallen. En dan kan er twee dingen gebeuren. Of het zaadje ontkiemt en je krijgt een geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus. Of je bent net als het zaad wat daar op de rotsen gezaaid is. Het lijkt wel dat je heel eventjes meegaat met de Messias. Maar dan komt het zonnetje schijnen en dan verdort het en dan is alles weg. En dat gebeurt er dus kennelijk, zegt Paulus dus ook met sommigen in die tijd, dat ze teruggekeerd zijn naar het Jodendom. En de waarschuwing is van geachte broeders, vers 9, jullie hoeven dat niet. We zijn overtuigd dat jullie dat goede zaad zijn, in die goede aarde gevallen zijn. Dat jullie niet teruggaan naar het Jodendom en als het ware een stap terugzetten en de Zoon van God opnieuw kruisigen, maar een stap vooruitzetten. En als het ware van die aardse tempel overstappen naar de hemelse tempel. En dat jullie je gaan verdiepen in dat wat de Heer Jezus wel betekent. En meer betekent en groter is dan alles wat in dat Jodendom te vinden is. Volgens mij is dat een beetje de lijn die erin zit.
Ja, maar dat vind ik het persoonlijk toch niet helemaal terecht. Dat je misschien sluit van dat die leer over de vergeving der zonden. Mm-hmm. Dat ook, ik zelf denk van ja, de leer over de vergeving der zonden is zo essentieel. Dat is ook gewoon de eerste stap van een christen.
Mm-hmm.
Dat is in de eerste kern, dat blijft het ook. Terwijl het in dit stuk meer gaat over Joden die nog niet de essentie van het christelijk geloof hebben gepakt en daar ook een stap in hebben gezet. En ik denk als je het voorbeeld pakt van heel veel christen vandaag de dag die zegt van wat betekent Christus voor jou, dat hij voor mijn zonde is gestorven, dat is al echt een hele essentiële stap. Dan heb je er niet even aan gesnuffeld, maar dan heb je echt al een eerste stap gezet.
Ja, en dan ben je, dat klopt, dan heb je de eerste stap gezet als je in de Heer Jezus gelooft, die zonden vergeven zijn. Daarmee ben je ook als het ware veilig. Hè? Ben je een schaap van de goede herder geworden en niemand zal je meer redden roven uit zijn hand. Dat staat er allemaal in. Maar om te zeggen dat het de essentiële stap is, of de grote stap, of de hoogste stap, dat zal ik niet doen. En dat blijkt nog uiteindelijk wat die hoofdstuk 1 zegt. De reiniging van zonde is een van de zeven heerlijkheden van de Heer Jezus, dat hij dat gedaan heeft. Dat wij in de zonde waren en dat we iemand nodig hadden die verzoening heeft voor onze zonde, hoofdstuk 2 en ook zometeen hoofdstuk 9, heel essentieel. Maar als je zou zeggen van wat ben je als christen? Wij zijn verloste zondaars. Wat sommige mensen zeggen. En sommigen voegen er nog aan toe dat je tot de laatste snik blijf je een zondaar en met de hakken over de sloot in de hemel. En in evangelische kringen heb je al andere woorden ervoor. Dus het klinkt allemaal heel vroom, maar dan kom je eigenlijk niet toe aan dat wat je echt kunt worden. Eigenlijk is het nog steeds melk. Want een verloste zondaar zegt alleen maar wat je niet meer bent. Maar het zegt nog niet wat je wel bent. En dat is de essentie en waar de hele brief naartoe gaat, is niet zozeer dat het oude testamentische priesterschap afgedaan heeft, maar dat we een nieuwe priester hebben in de hemel, dat is het allereerste en het grote. Maar wat daarmee verbonden is, is dat wij in het kielzog van deze hoge priester ook priesters geworden zijn en toegang hebben tot het hemelse heiligdom. En dat is iets wat zoveel hoger en zoveel meer is dan alles wat met het Jodendom te maken heeft en alles wat, mag ik zo zeggen, met zondevergeving te maken heeft. Dat is zo'n niveau hoger en als je dat niveau bereikt hebt, dan taan je niet meer naar het Jodendom, dan taan je niet meer naar die tempel. Dan heb je het echte te pakken. En daar gaat de schrijver naartoe werken. En dat is dus drie stappen verder dan zondevergeving. Dus dat is een beetje de lijn die erin zit. Yep. Terug naar vers 7. De grond, de gelijkenis van de zaaier zo gezegd. De grond die de dikwijls daarop komende regen indringt. Nou, dat woord dikwijls, dat is net als in de evangelietijd, dat Heer Jezus dikwijls langs geweest is. Zijn teken heeft gedaan. Judas heeft heel vaak die zegeningen ervaren. De discipelen ook. De regen is een beeld van de werking van Gods geest. Water is een beeld van de Bijbel, dus die beeldspraak die sluit heel erg mooi aan. De grond dringt de regen in, daarop komende regen in en nuttig gewas voortbrengt. En dan staat er in vers 8, dat het ook kan zijn dat je doornen en distels voortbrengt. Dus je hebt twee soorten grond. Dezelfde regen komt erop. De regen door Gods geest, de prediking van de Heer Jezus, van de apostelen. En de vraag is, hoe reageer je? Hoor je bij die Joden die als het ware gesnuffeld hebben, maar uiteindelijk geen goed zaad en goede planten voortbrengen? Of ben je het goede zaad en ga je iets moois voortbrengen? Je ontvangt zegen van God, dat is de ene kant. En de andere kant de doornen en distels die je voortbrengt. De verwerping en de vervloeking daarbij in het einde leidt tot de verbranding. Dat zijn dus die mensen die uit het Jodendom gesnuffeld hebben aan het christelijk geloof. En uiteindelijk die werking van Gods geest toch niet heeft voortgebracht wat hij moest voortbrengen. En ze zijn teruggekeerd naar het Jodendom. Doornen en distels, dat kennen we natuurlijk uit Genesis 3, tekenen van de vloek van de aarde. Vers 9. Maar geliefden, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreken wij zo. Dus wij hoeven ons geen zorgen te maken. Paulus heeft het niet over ons. Hij heeft een waarschuwing tegen ons over anderen. Met een waarschuwing van jongens, als je niet inziet wat de echte zegen is van het christelijk geloof, dan loop je het gevaar om de weg van die anderen op te gaan. Dat doen jullie niet, want jullie hebben wel geproefd en gesmaakt van de Heer Jezus Christus. Jullie hebben die melk tenminste nog binnen gehad. Maar nu wil ik jullie verder brengen naar het vaste voedsel. Geliefden, zegt hij hier, en hij zegt later in vers 10, heiligen. Dus hier praat hij heel op een hele, ik zou bijna zeggen, pastorale manier met de lezers. Vers 10, want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam. Nou, dit is een van de passages waar je dus de trits, geloof, hoop en liefde samen vindt. Heb je dat al gezien? Hoofdstuk vers 10 heb je de liefde die u betoond hebt. In vers 11 staat de hoop, de zekerheid van de hoop. En in vers 12 staat je navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Dus hier heb je geloof, hoop en liefde. En hier heb je hetzelfde wat je in 1 Thessalonicense 1 vindt. Daar schrijft Paulus, ik weet dat u uitverkoren bent. Niet omdat hij gekeken had in de boeken in de hemel. Maar hij had het werk van geloof en de arbeid van de liefde en de hoop in hun levens teruggezien. En gezien van, hé, het zaad heeft vrucht gedragen. Hier hetzelfde. Paulus schrijft tegen die Hebreeën. Ik weet dat jullie aan de goede kant staan, dat jullie niet bij die afvalligen kunnen horen, want ik zie dat werk van de liefde en van het geloof en van de hoop in jullie leven. Vers 10, God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam, doordat u de heilige gediend hebt en dient. Dat zal later terugkomen, dat als je broederliefde betoont, praktische broederliefde, dat God dat ziet en God dat beloont en dat hij dat prijst. Vers 11, maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont tot de volle zekerheid van de hoop. Met andere woorden, van houd vol, houd vast, laat niet varen wat je begonnen bent, houd die hoop vast. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door het geloof en geduld de beloften beërven. Nou ja, in vers 11 zei hij, omdat u traag geworden bent. En hier zegt hij het al wat milder, zodat je niet traag wordt. Dus hij geeft ze als het ware een nieuwe kans om te blijven doorlezen en over die traagheid heen te komen. Zodat je het navolgers wordt van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Als je dit leest, hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Aan welk hoofdstuk doet je dat je denken? Hebreeën 11. Die geloofsgetuigen, die door geloof en geduld de beloften niet hebben verkregen. En hier staat dat ze wel hebben verkregen. Nou ja, ze hebben ze niet op aarde verkregen, maar toen ze in de heerlijkheid kwamen, heeft Abraham alsnog die stad ontvangen waar God de ontwerper en bouwmeester van is. Dus heeft hij in zekere zin die belofte wel ontvangen. Maar daar gaat hij het niet over hebben ook. Over Abraham, vers 13. Want toen God aan Abraham de belofte deed. En hier komt weer zoiets moois, hè? Dit hadden wij natuurlijk ook in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3, dat begon ermee dat de Heer Jezus, de apostel en hoge priester, onze belijdenis is. En dan wordt er een vergelijking gemaakt met Mozes. En dan wordt er eerst iets heel positiefs gezegd van Mozes. En hoe trouw hij was en dat hij het huis gebouwd had enzovoort. En vervolgens gaat de apostel verder, ja, maar de Heer Jezus is veel meer dan Mozes. Want hij heeft een geestelijk huis, een veel groter huis. Hij is degene die het huis gebouwd heeft, het huis bedacht heeft. En Mozes moest alleen maar doen wat God zei. En hier gebeurt eigenlijk hetzelfde, voordat de schrijver zal zeggen van ja, de Heer Jezus is veel meer dan Abraham, jullie stamvader. Wat hij eigenlijk gaat zeggen in hoofdstuk 7, gaat hij eerst een paar goede dingen zeggen over Abraham. Abraham is inderdaad een grote persoon. Want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer hij omdat hij bij geen meerdere kon zweren bij zichzelf. En hij zei, zeker zal ik u rijk zegenen en zeer zal ik u vermenigvuldigen. Waar staat dit? Ja, Genesis, welk hoofdstuk?
12, 15, 17.
Allemaal mis. Geen 12, geen 15, geen 17. Ook niet. Genesis 22. En wat is Genesis 22 voor hoofdstuk? Dat Isaac geofferd wordt. En dit is de belofte die God doet aan Abraham nadat hij gezien heeft dat Abraham alles voor hem over had. Zelfs zijn enige geborene niet voor hem heeft achtergehouden. En dan zweert God een eed dat het nageslacht van Abraham gezegend zal worden. En dan gaat het niet zozeer over het lichamelijk nageslacht van Abraham. Want dat had hij al, dat was Isaac en nog een aantal andere kinderen. Maar dan gaat het vooral over het geestelijk nageslacht van Abraham. Dat is dat citaat uit vers 14. En wat de schrijver hier doet, hij zegt van kijk, er staat in Genesis dat God dan zweert bij zichzelf. En dan gaat hij wat op voortborduren. Zegt hij eerst nog in vers 15, en zo door geduld te hebben verkreeg Abraham de belofte. Met andere woorden, die vervulling van die zegen, die heeft Abraham niet meegemaakt. Die maken wij vandaag de dag mee. In Galaten 3 zegt hij, wij zijn Abrahams nageslacht. Daar heeft Abraham als het ware heel lang op moeten wachten. Maar, vers 16, dat wordt interessant, dat is een mooi interessant argument. Want mensen zweren bij een meerdere. Dus als je een eed moet afleggen, dan doe je dat bij meerdere. Dan doe je dat over het algemeen bij God. En God is hoger dan wij. En als je zegt, ik zweer bij God, dan zeg je eigenlijk van, als ik lieg, dan mogen God, mijn meerdere, mij iets aandoen. Maar, staat er, ja, hoe zit het dan met God? Want God heeft geen meerdere. Vers 16, mensen zweren bij een meerdere en de eed is voor hen tot bevestiging het eind van alle tegenspraak. Als je zweert, dan staat het vast. Nou, daarom heeft God vers 17, omdat hij de erfgename van de belofte, de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger wilde bewijzen, zich met een eed verbonden. Mooie zin. De erfgename van de belofte, dat zijn de erfgenamen van Abraham van de belofte. Als je naar Galaten gaat, Galaten 3. Ik noemde het net al, Galaten 3 vers 29. Er staat, als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht, het geestelijk nageslacht van Abraham. En volgens de belofte erfgenamen. Dus als je kinderen van Abraham bent, ben je ook erfgenaam van Abraham. 3 vers 29. Dus de erfgenaam van de belofte, dat zijn wij dus. Omdat God aan ons de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger wilde bewijzen, heeft hij zich met een eed verbonden. Dus God heeft al aan Abraham, als het ware, beloofd welke grootse zegeningen wij in Christus uiteindelijk zouden ontvangen. En dan gaat Genesis 22 niet over het aardse nageslacht van Abraham. Dat zou je kunnen zeggen, is Israël het aardse volk van God. Maar dan gaat het over de sterren aan de hemel. Talrijker dan de sterren aan de hemel. Het hemelse nageslacht van Abraham. Het gaat over ons. Dat God toen al een eed heeft gezworen. Zo staat het in Genesis 22. De tekst er even bij pakken. Genesis 22, vers Vers 16. Als de engel des Heeren voor de tweede maal tot Abraham zei: ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Als het nageslacht zal de poort van zijn vijanden bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dus als eerste wordt daar dat hemelse, die sterren genoemd, het hemelse nageslacht van Abraham. En dat grijpt de schrijver als het ware aan om te zeggen van kijk, daar gaat het over ons. Daar gaat het niet over dat wat er op aarde met Israël gebeurt, maar je gaat het over een nageslacht van Abraham in Christus Jezus.
Ik vind het wel mooi, maar ik snap niet helemaal dat je die conclusie kunt trekken dat het hier het hemelse nageslacht betreft. Want het is toch een vergelijking tussen het zand van het strand zeg maar, en de sterren van de hemel.
Mm-hmm.
Dus op grond waarvan zeg je dan van, dat moet je geestelijk lezen en dit zijn wij zeg maar.
Ja, maar je hebt ze allebei. Als je Romeinen 4 leest, dan heb je het hele hoofdstuk gaat over het geloof van Abraham. En dan wordt er gezegd, er zijn twee soorten nageslacht van Abraham. Zij die als Abraham geloofden en van hem afstammen, dat zijn de besnedenen. En zij die niet besneden zijn en in het voetspoor van het geloof van Abraham toch in de God van Abraham geloven. Dat zijn de onbesnedenen. En dat zijn de twee lijnen die vind je in het Oude Testament al. In dat zand aan de zee en de sterren in de hemel. Dat als het ware de zegen in Israël en door Israël aan de volken, dat is de ene lijn. De zegen die verbonden is met het vrederijk. En de andere lijn is de zegen in het hemelse nageslacht van Abraham. En dat is Romeinen 4, Galaten 3. Dat is dat je gelooft in Christus en zo geestelijk nageslacht wordt van Abraham. En die twee staan allebei naast elkaar. Maar die tweede lijn wordt hier als het ware naar voren geschoven. Hij zegt, Hebreeën 8 gaat heel even over het vrederijk. Daar komen we over een tijdje nog wel bij. Maar het merendeel gaat over die geestelijke hemelse kant. Over de zegeningen in de hemel. En zometeen als we naar Melchizedek gaan, wordt het nog wel duidelijker hoe dat dan werkt, die laatste verse.
En dat is ook waar dan Romeinen 11 veel mensen over in de war zijn. Dat sluit hierbij aan.
Romeinen 11, dat is het zand aan de zee, uiteindelijk. Dat is het vrederijk. Ja.
Ja, ik bedoel de olijfboom. Dat veel mensen denken dat die boom Israël is. En dat wij daar dan aan geënt zijn.
Mm-hmm. Ja, die stam daar, is Abraham, denk ik. Ja.
En die takken zijn dan?
Nou, die takken zijn dus Israël en wij. Het punt is dat die takken, die worden eerst...
Israël vervoegd naar bij de stam.
Ja, die takken worden eerst weggehaald en dan staat er die takken zijn Israël. En die worden als het ware van die stam afgerukt. En dat wordt dan uitgelegd als de verwerping van Israël. Dan worden wij erop geënt. En het meest logisch is om te verbinden met Romeinen 4, dat wij dus deel hebben gekregen aan de zegeningen van Abraham, doordat wij in de voetsporen van het geloof van Abraham wandelen. En straks die ongelovige takken gelovig worden en weer teruggeënt worden, dat er voor Israël ook een zegen zal zijn.
Hemelse zegen.
Aardse zegen ook. In het vrederijk, ja. En een hemelse zegen als je nu naar Jezus gelooft.
En tot Abraham. Ja.
Er staat nergens dat die stam... Maar dat is een ander onderwerp natuurlijk.
Ja, maar dat sluit hier wel mee aan.
Ja.
Dat is jammer vaak zo verwarrend. Dat is een kruisvolk en een hemelsvolk.
Ja.
Dus we hoeven geen Israëlieten te worden.
Nee, we hoeven geen Israëlieten te worden. En de boodschap hier is juist van waarom zou je Israëliet worden? Want als Israëliet heb je de hoogste zegeningen in Christus. Je moet de Heer Jezus, je verbinden met de Heer Jezus. Niet met de tempel, niet met het Joodse volk, maar met de Heer Jezus.
Ja.
Dat is eigenlijk de boodschap die hieruit voortkomt.
Ja.
En dat vers uit van Abraham, dat zo belangrijk is, dat wordt hier op meer zo'n Robijnse wijze bijna uitgelegd. Er wordt gezegd van ja, God zweert bij zichzelf. Kijk, en dan staat er al in vers 18, God liegt sowieso al niet. Maar toch verbindt hij zich met een eed. Hij heeft met een eed verbonden op het wij door deze twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen en sterke vertroosting hebben. Dus God die zweert, vers 13, met een eed bij zichzelf, omdat er geen meerdere is. Mensen zweren bij meerdere. God heeft geen meerdere, dus God kan alleen maar bij zichzelf zweren. Maar eigenlijk zegt hij, we hebben dus twee dingen. We hebben dus een belofte aan Abraham gedaan, Genesis 22. Dat is de ene poot. En de andere poot van zekerheid is dat God er ook nog eens een keertje een eedzwering bij gedaan heeft. En die beide, die belofte en die eedzwering, die strekken naartoe dat er een zegen is in het nageslacht van Abraham. En die zegen, daar komt hij nu aan, is verbonden met het hemelse heiligdom. Vers 19, om de voorgestelde hoop aan te grijpen, en dan staat er van die hoop die we hebben als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel. Dus eigenlijk zegt hij hier van, kijk, al die oud-testamentische zegeningen, die komen allemaal terug bij Christus. En waar is Christus? Christus is nu in het hemelse heiligdom. En wat wij voor geloof en hoop hebben, die is verbonden met Christus, die in het hemelse heiligdom is. Met andere woorden, van als je zekerheid zoekt voor je geloof, moet je niet bij de tempel in Jeruzalem zijn, maar dan moet je bij de tempel in de hemel zijn. Dan moet je niet bij de hoge priester zijn, met zijn mooie kleren, maar dan moet je achter het voorhangsel zijn, in de hemel, waar de Heer Jezus Christus is. Vers 20, dan staat het al, waar hij als voorloper ons is voorgegaan. Met andere woorden, onze weg leidt daar ook naartoe. Hij is als eerste daar naartoe gegaan. Geachte lezers, let even op. Je klampt je vast aan dat oud-testamentische priesterschap, waarin je maar van afstand als het ware kunt kijken wat er gebeurt in de tempel. Maar in de echte tempel in de hemel hebben we een hoge priester die jou gaat uitnodigen om straks ook als priester daar binnen te gaan. Dan gaat hij eerst nog een paar andere dingen over uitleggen. Want nu we het over de Heer Jezus hebben, dan komt hij terug op wat hij zei in hoofdstuk 5 vers 10. Door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. En vervolgens dat stuk over dat ze traag geworden waren om te horen. Nu komt hij terug naar de orde van Melchizedek. En dan staat erachter, hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Wat staat er extra bij? Tot in eeuwigheid. Dat had hij nog niet gezegd in 5 vers 10. Toen ging het er over Melchizedek. Maar nu heeft hij zo uitgeweid over het Joodse geloof, het Joodse priesterschap. En het Joodse priesterschap, dat was een tijdelijk priesterschap. Op je 25ste kwam je in de dienst. En op je 50ste mocht je stoppen, ging je met pensioen. De Heer Jezus is een eeuwige priester. Een priester tot in eeuwigheid. En dat gaat hij nu uitleggen in hoofdstuk 7. Over die ene Melchizedek.
Ja. Aldus in mijn hoofdstuk de dwaalleer van Judaïsme. Is dit het Judaïsme, de dwaalleer? Of is dit, dat is dit weer wat anders wat hierin op het 6 gestreven wordt?
Nou ja, Judaïsme, op het algemeen zegt men dan, Judaïsme is dat je door werken van de wet gerechtvaardigd wordt. Dus even los van hoe dat precies zat in die tijd, daar gaat het niet over. Het gaat hier niet over het verkeerde van het Jodendom. Dus dat je door vermeende werken van de wet je eigen behoudens kon verdienen. Maar het gaat erom dat je met de oud-testamentische beelden van tempel, offerdienst enzovoort, die door God allemaal waren ingesteld, die direct uit de schrift voortkwamen, dat die Joden moesten gaan inzien, of die christenen, dat die beelden schaduwen waren van het echte. Hebreeën 8 zal hij dat woord gebruiken. Het was de schaduw. En nu hebben we de werkelijkheid. En als je de schaduw vervangt door de werkelijkheid, heb je die schaduw niet meer nodig. Dan klamp je vast aan de werkelijkheid. Want op zich, die tempeldienst was door God ingesteld. Er was niks mis mee. Dus even los ervan of ze wel of niet daardoor behouden wilden worden. Het waren rituelen die door God zelf bedoeld waren. Maar bedoeld waren om vooruit te wijzen naar de priesterdienst van de Heer Jezus.
Het waren eigenlijk de Joodse christenen die nog te veel bezig waren met het oude of met de schaduw.
Juist.
En waarvan je zegt van, richt je nou op het werkelijke,
juist,
wat nu voor je openbaart.
Juist, ja.
Een andere dwaal hier als, zeg maar, bijvoorbeeld Paulus in Galaten.
Ja.
Volgens mij is het geen dwaal. Volgens mij, het is wat hier beschreven staat, is niet een dwaling. Het is alleen, waarom pak je niet het hogere? Dus in die zin is het niet een dwaling, alleen het is
onvolwassenheid.
Ja, onwetendheid.
Ja. Nou, eigenlijk wat je in Korinthe had met die vleeslijke christenen, die met melk gevoed worden, en hier de Joodse christenen, een beetje vergelijkbaar. Die christenen in Korinthe, dat waren wel gelovigen, maar die waren met de gaven aan het spelen. Dat vonden ze fantastisch. En doordat ze met die gaven bezig waren, waren ze niet bezig met de gever. Hier hetzelfde. Het zijn mensen die de Heer Jezus hadden leren kennen, maar ze waren zo bezig nog met die oude tempeldienst en die wet en al die Joodse gebruiken, noem maar op, dat ze eigenlijk de Heer Jezus niet de plaats gaven die hem toekwam. Ze waren wel gered, ze hadden wel die melk, maar ze kenden de diepte van het werk van de Heer Jezus, hebben dat nieuwe bestel, begrepen ze niet.
Ze deden hem tekort.
Ze deden tekort en ze deden daar dus zichzelf ook tekort.
Ja.
Ja. Ja, Hebreeën 6 gaat over hen, niet over wij. Die wij, de Joodse lezers, die doen tekort, want ze kunnen zoveel meer krijgen. En die hen, dat waren diegenen, zoals Judas, die als het ware nooit die relatie met de Heer gehad hadden. Die hadden een beetje gesnuffeld en waren teruggehold naar het Jodendom.
Dus het tekort doen, dat is niet.
Nee, daar gaat het niet over. Als we even teruggaan naar hoofdstuk 3, vers 1... Daar stond daarom heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. Dus let op, niet de aardse roeping zoals Israël, maar een hemelse roeping. Omdat we een hemelse priester hebben, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Zegt hij eigenlijk van kijk niet langer naar Mozes, de oude apostel, naar Aaron, de oude hoge priester, 3 vers 1. Maar kijk naar de Heer Jezus. En dat beschouwt, die apostel en hoge priester, komt zometeen terug in 7 vers 4. 7 vers 4, aanschouwt nu hoe groot deze was. Met andere woorden, laat op je indringen hoe groot de Heer Jezus is. Maar om te laten zien hoe groot de Heer Jezus is, hoeveel mooier de Heer Jezus is, en heerlijker de Heer Jezus is dan die hoge priester, gaat hij terug naar Genesis 14, de Melchizedek. Dat is hoofdstuk 7. Dan komt hij bij die figuur van Melchizedek. Die wordt genoemd in die geschiedenis als Lot geroofd is door die vier koningen. Die Elam en Siniar, dus de Persen en de Babylonische koningen, die waren binnengevallen. En die hadden de vijf steden, Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zora, hadden ze veroverd. En met die koningen was ook Lot meegevoerd. En op zich, dat is de eerste oorlog die in de Bijbel genoemd wordt. En dan, Lot is daar slachtoffer van en daarom staat deze oorlog in de Bijbel. En Abraham gaat Lot bevrijden. Dat doet hij dan ook. En dan wordt Lot teruggebracht. En vlak voordat de koning van Sodom dan zijn opwachting maakt bij Abraham, om hem te belonen, is het net alsof God hem gaat bemoedigen en gaat zeggen, verwacht niet je beloning van de koning van Sodom, die je straks heel zijn vermogen gaat aanbieden. Maar houd je oog gericht op mij. En dat doet God door een priester te sturen, een koningpriester, en dat is Melchizedek. Die komt uit het niets, wordt niet genoemd eerder in Genesis, wordt ook niet meer genoemd later in Genesis. Het is gewoon een man geweest, daar hoeven we geen bijzondere dingen aan te doen. Maar het feit dat hij zo in twee versen in Genesis 14 opkomt en vervolgens verdwijnt, dat wordt hier als het ware uitgelegd. Want deze Melchizedek is koning van Salem. Nou, Salem is een ander woord voor Jeruzalem. Hij is de eerste koning die de Bijbel noemt van Jeruzalem. En
dat is een ander koningschap dan dat van David.
We leven in de tijd van Abraham.
Ja, dus het was nog geen Israël.
Nee, het was nog geen Israël. Heel Israël zat nog, mag ik het zo zeggen, in de lendenen van Abraham.
Ja, dus er was toen wel al een koningschap in dat land.
Ja, maar elke stad. Nou ja,
er
was geen koningschap van het land, maar elke stad had een koning. De burgemeester van de stad heette een koning.
Koning.
Veel meer was er niet. Ja. Dus die koning van Sodom, dat was gewoon één stad Sodom. En dan had je de burgemeester heette koning.
De burgemeester heette dan koning.
Ja, zo moet je dat zien.
Okay.
Nou, deze Melchizedek, die vormt dus een soort type, als ik het woord mag gebruiken, van de echte koningpriester. Want deze Melchizedek is priester van de Allerhoogste God, zo staat in Genesis 14. En hij is koning van Jeruzalem, dus hij is een koningpriester. En deze koningpriester, die vormt als het ware een type, een voorbeeld van de Heer Jezus. En dat gaat de schrijver nu uitleggen, van dat er kennelijk een priesterschap is, wat ouder is en wat hoger is dan het priesterschap van Aaron. Sterker, als Melchizedek bij deze Abraham komt en Abraham gaat zegenen, Hebreeën 7 vers 7, het meerdere zegent het mindere, het mindere wordt door het meerdere gezegend, dan wil het dus zeggen dat Abraham onderworpen is, minder is dan Melchizedek. En het blijkt er ook nog eens uit dat Abraham een tiende van zijn buit aan Melchizedek geeft. Dat ook in Genesis 14. Je geeft geen tiende aan iemand die minder is. Melchizedek is duidelijk meer dan Abraham. En het interessante is, Abraham is de stamvader van Israël. En hij zal ook zeggen, in de lendenen van Abraham zat ook Levi, de priesterfamilie. Dus in Abraham, die als het ware boog voor Melchizedek, is eigenlijk, zegt hij, de priesterfamilie van Levi, van Aaron, die buigt, die erkent zijn meerdere in de priester Melchizedek. En dat is wat de schrijver hier gaat uitleggen. De Heer Jezus, hij kwam uit de verkeerde stam. Hij kwam niet uit de stam Levi. Hij kwam uit de stam Juda. Uit de stam Juda kwamen geen priesters. Maar hij is priester naar de orde van Melchizedek. Waar staat dat? Dat de Heer Jezus priester is naar de orde van Melchizedek? Heel goed, 6 en 5. Maar waar staat het nog meer?
Buiten Hebreeën bedoel
ik? Buiten Hebreeën en buiten Genesis 14. Psalm 110, heel goed, scherp. Psalm 110. Psalm 110, vers 1. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. He, dus Heren praat tot de Heren. De drie enige God, zo gezegd, praat tegen de Heer Jezus, die tot verheerlijkt wordt in de hemel. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Maar dit vers wordt verschillende malen geciteerd, ook in de Hebreeënbrief. En dan staat er in vers 4. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Dus het komt een beetje met die eedswering aan Abraham. Je hebt ook een eedswering aan de Heer Jezus. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. En deze tekst is een Messiaanse psalm. Die haalt de schrijver naar voren in Hebreeën 7 om uit te zeggen. Kijk, de Messias is ook priester. Maar priester niet naar de orde van Aaron. Dat kon helemaal niet. Dus niks met de tempel op aarde van doen, maar priester naar de orde van Melchizedek. Een priester die tegelijkertijd koning was, koning en priester. Die priester is tot in eeuwigheid, dat je niet tijdelijk priester bent en die priesterschap dan onvoldoende blijkt en een opvolger moet komen. Nee, tot in eeuwigheid, 6 vers 20, is hij priester geworden. En dat is de hoofdboodschap van Hebreeën 7. Vers 1, want deze Melchizedek, koning van Salem, dus koning van Jeruzalem, ik kan ook zeggen koning van Shalom, koning van de vrede, priester van God de Allerhoogste, zo wordt hij genoemd in het Genesis 14, die Abraham tegemoet ging, daar komt nog een lange tussenzin, maar deze Melchizedek gaat verder dan aan het eind van vers 3, blijft priester voor altijd. Dat is het argument. 6 vers 20, hij is hoge priester geworden tot in eeuwigheid, gaat hij uitleggen, 7 vers 1, want Melchizedek was voor altijd priester. En hoe blijkt dat dan? Omdat er helemaal verder niks over deze Melchizedek staat. Er wordt niet gezegd, hij was priester en na een tijdje stierf hij en zijn zoon werd priester in zijn plaats. Misschien was dat wel zo, maar door het feit dat de Bijbel dat niet noemt, haalt hij het argument uit, het is één priester naar de orde van Melchizedek en verder was er geen andere priester naar die ordening. En als je dan Psalm 110 erbij pakt, dan wordt het priesterschap tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek ook toegepast op de Messias.
Het is wel toch wel bijzonder dat er dus meer mensen waren op aarde die hele speciaal
absoluut
band en
Ja.
Relatie met God houden.
In die tijd was Melchizedek, maar bijvoorbeeld Job leefde ook in die tijd. En dat was een soort gelijk.
En de vrienden van Job.
En de vrienden van Job.
Ja. En is dan, zou daardoor hier niet gezegd hebben van, hij is een type van de Heer Jezus?
Ik weet niet wat Dato gezegd heeft. Ik ben Dato niet.
Ja.
Nou.
Dat klinkt toch wel.
Ja. Ja, een type is een...
Ik heb het nooit gehoord.
Nee. Maar ik weet toch niet wat Dato zou zeggen. Maar... Nee. Maar in feite, Melchizedek is een type, is een beeld van de Heer Jezus. Maar dat heb je...
Maar was het niet? Was het misschien niet gewoon de Heer Jezus?
Nee, want waarom zou dat de Heer Jezus zijn? Hier uit Hebreeën 7 volgt niet dat deze Melchizedek, de Heer Jezus was. Ja. Maar het soort priesterschap van Melchizedek, dat is de boodschap, dat is het beeld, wat als het ware naar voren gehaald wordt.
Maar op wat voor manier zou Melchizedek dan zijn priesterschap, op wat voor manier zou hij dat gedaan hebben?
Ja, dat weet ik niet. Maar het bijzondere is ook nog met brood en wijn nog naar Abraham komt. Hè? Dus dat is nog. Dat geeft dan weer een christelijke. Denk van, is net een Nieuw Testamentische priester. Die op pagina 10 van het Oude Testament even langs wandelt. Dat voelt.
Ja.
Dat voelt eigenlijk.
Ja.
Wat niet hebben jullie toegelicht?
Nee.
Maar
nee.
Het is voor Abraham ook kennelijk kip en klaar. Want dit is een hoge priester.
Ja.
Ja.
De priester komt natuurlijk wel vaak in het Oude Testament voor.
Ja.
Ja, in.
Ja, dus in die zin.
Nou ja, dat wordt. Nou, als je dit gewoon leest, dan is het niet dat hij zegt van Melchizedek was de Heer Jezus. Was het nog veel. Als dat zo was, had hij dat gezegd. Dat hij zegt van kijk, die Melchizedek van vroeger. En dat moet goed lezen, maar dat was in feite de Messias al. Dat zegt hij dus niet. Hij zegt hier nee, die Melchizedek, dat was een priesterschap. Wat al bestond voordat Aaron priester was. En kennelijk is er een hogere priesterorde dan die van Aaron. En in die priesterorde is de Heer Jezus de eeuwige enige priester geworden. Dat is de argumentatie.
Mooi groep, hè?
Ja.
En de priesterorde van Aaron,
Nee, dan hebben we Zadok. Priesterschap van Zadok, maar dat is een ander hoofdstuk. Nee, want de lijn van Aaron, de oorspronkelijke lijn, is met Eli uitgestorven. Want... Ja, dan heb je van die zijtakken. En uiteindelijk komt bij Zadok, dat is de Zadokitische lijn. En die komt dan in het Vrederijk. Gaan we een andere keer over hebben. Tussenzin, 7 vers 1 tot en met 3. Die Melchizedek, die Abram tegemoet ging toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde en hem zegende. Dus Melchizedek zegende. Aan wie Abraham ook een tiende van alles gaf. He, dus Abraham die gaf hem een tiende van wat hij had geroofd. En dan staat in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam. Hij zei koning van de gerechtigheid. Melchi is koning. Zedek is gerechtigheid. Dus koning van de gerechtigheid. En vervolgens de koning van Salem. Voor Salem is Shalom. Dus koning van de vrede. Je zou kunnen zeggen David en Salomo in één persoon. David was de koning van de gerechtigheid, die recht bracht in Israël. Salomo, de koning die vrede bracht en als vredevorst heerste. En dan staat er, en terwijl hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dag of einde van leven is, maar op de zoon van God lijkt. Dus er staat niet dat hij iemand is die niet geboren is en niet zou sterven. Er staat het feit dat Genesis 14 daar verder niks over opschrijft. Lijkt net alsof hij geen begin en geen eind had. Dat had hij natuurlijk wel. Maar doordat de Heilige Geest dat zo heeft opgeschreven, die geboorte en die dood heeft weggelaten, maakt het duidelijk dat deze priester een heel bijzonder type beeld was. Nu voor de fijnproevers, wat Dato ongetwijfeld ook gezegd zou kunnen hebben, dat er nog een Melchizedek is in de Bijbel. Een type van de Antichrist. Over wie heb ik het dan? Toen bleef ik stil. Ja, het Melchizedek is een type van de Heer Jezus. Mm-hmm. En heb je er nog eentje? Ook een koning van Jeruzalem?
In Genesis?
Nee, niet in Genesis. In Richteren.
Nebukadnezar?
Jozef was het. Adonizedek. Nooit van gehoord?
Nee, ja, ik heb nooit gehoord.
Adonizedek? Jozua 10. Zodra Adonizedek, de koning van Jeruzalem, hoorde dat Jozua Ai veroverd had, met band geslagen had enzovoort. En dan gaat hij strijden. En die Adonizedek, die probeert ook, die komt ook Jozua tegemoet. En dat is eigenlijk het omgekeerde beeld van Melchizedek. Hij komt met allemaal listen en hij probeert Jozua te belemmeren. Melchizedek, die kwam met zegeningen om Abraham te zegenen op de weg van God. Naar zijn zijweggetje. Yep. Goed, hoofdlijn. Eind van vers 3. Melchizedek is dus altijd priester. En dan vers 4. Aanschouwt nu hoe groot deze was. Met andere woorden, let eens even goed op deze Melchizedek. Indirect. Let dus even goed op Jezus Christus, die naar de orde van Melchizedek priester is. En vergelijk dat nou eens even met die aartsvader Abraham. Vers 4. Aartsvader Abraham, die wordt Abraham aartsvader genoemd. David wordt ook aartsvader genoemd. En de zonen van Jacob worden ook aartsvaders genoemd in de Bijbel. Maar dat zijn hele belangrijke personen voor het Jodendom. De grootste persoon voor het Joodse volk is Abraham. En dan moet je eens even kijken dat die Abraham wat voor dingen die doet als die Melchizedek tegenkomt. Aanschouwt nu hoe groot deze was. En dat deze is dan niet Abraham, maar Melchizedek. Aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende van de buit gaf. Dan staat er in vers 5, zij die uit de zonen van Levi het priesterambt ontvangen, hè, dus dat zijn de priesters, die hebben wel het gebod om naar de wet tiende te nemen van het volk van hun broeders. Hoewel deze uit de lenden van Abraham zijn voortgekomen. Met andere woorden, van de priesters die eigenen zich bij wijze van spreken op grond van een wettelijk gebod ook tiende toe. En nog wel van hun broeders. Maar wat je hier ziet, vers 6, hij die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft tiende genomen van Abraham en hem die de beloften had gezegend. Dus hier is iemand die niet op grond van een gebod, maar vrijwillig tiende geeft aan een ander. En toevallig is dat Abraham. De grootste persoon uit het Oude Testament kiest er vrijwillig voor om een tiende van wat hij heeft aan deze vreemde priesterkoning te geven. Zonder enige tegenspraak nu wordt het mindere gezegend door het meerdere. Tweede, Melchizedek zegent Abraham. Dus als Melchizedek Abraham zegent, is Abraham de mindere en Melchizedek de meerdere. Met andere woorden, Abraham is wel heel groot, maar Melchizedek is nog veel groter. Dus dat priesterlijk gebeuren wat in de tempel plaatsvindt, wat verbonden is met het nageslacht van Abraham, is wel fantastisch. Komt voort uit de wet, uit gebod, uit zegeningen. Maar is veel minder dan het priesterschap van de Heer Jezus, wat zich laat verbinden met die Melchizedek. Dus als je nou moet kiezen tussen die priester hier op aarde in de tempel en die priester van die hogere orde in de hemel, wie kies je dan? Dat is eigenlijk de vraag die hij hier neerlegt. Vers 8. En hier ontvangen sterfelijke mensen wel tiende, maar daar iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. Met andere woorden, hier wordt iemand, dat is Melchizedek, die zo bijzonder is dat hij niet van gezegd wordt dat hij sterft. En die ontvangt tiende. En die aardse priesters, dat is een sterfelijke lijn. De ene priester volgt de andere op. Vers 9. En om zo te zeggen, heeft ook Levi die tienden ontvangt, door Abraham tienden gegeven. Nou, dat is eigenlijk de logica die hier genoemd wordt. Van Abraham, die was de stamvader van Levi. En als Abraham knielt om tienden te overhandigen aan Melchizedek, is het eigenlijk alsof in Abraham het hele priesterlijk geslacht knielt voor de grotere priester, de hogere priester, naar de orde van Melchizedek. Vers 10, want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet ging. Dus die zin in vers 4, aanschouwt nu hoe groot deze was, heeft een dubbele strekking. Dat is dus aanschouwd hoe groot Melchizedek was. Groter dan Abraham. maar eigenlijk ook aanschouwt nu hoe groot de Heer Jezus is, die priester is naar die eeuwige orde van Melchizedek. Zoveel groter en zoveel heerlijker dan Abraham ooit geweest is, dan Levi ooit heeft kunnen brengen. Zoveel volmaakter dan het hele bestel van oud-testamentische priesters en offers, wat notabene door God was ingericht, maar wat enkel een schaduw is van de dingen die komen, namelijk van Jezus Christus zelf en van zijn priesterschap. Tot zover hadden wij het op het programma staan. Dan zullen wij het bij afronden.
Dus tot vers 10 was